Gemeente, een paar afkondigingen. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. De begrafenis van Jan Bakker, Molenstraat 1, vindt, zo de heren wil, plaats aanstaande woensdag. En vooraf wordt een rouwsamenkomst gehouden om 14:30 in het kerkje aan de zee. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 in het rouwcentrum. De dankdagcollecte van gisteren heeft opgebracht 62.461 gulden en 70 cent. En daar zegt de kerkraad u hartelijk dank voor. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 39ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 39, vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen. En vers 5, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Wij lezen het woord des Heren vanmorgen uit het boek Deuteronomium en daarvan het 8e hoofdstuk, Deuteronomium 8. Na de schriftlezing zingen we het 83ste vers van Psalm 119, wat vree heeft elk die uw wet bemint.
Alle geboden die ik uw eden gebieden, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verontmoedige om u te verzoeken om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zou houden of niet. En hij verontmoedigde u en liet u hongeren. En spijsde u met het man dat gij niet kendet, noch uw vader gekend hadden. Opdat hij u bekend maken dat een mens niet alleen bij het brood leeft, maar dat een mens leeft van alles wat uit de Heere mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd. En uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Beken dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een land, in een goed land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welker stenen ijzer zijn, en uit welke bergen gij koper uithouden zult. Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. Wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zult houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebieden. Opdat niet misschien, als gij zult gegeten hebben en verzadigd zijn, en goede huizen gebouwd hebben en die bewonen, en uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd zijn, ook zilver en hout u zal vermeerderd zijn, ja, al wat gij hebt vermeerderd zal zijn. U had zich alsdan verheffen, dat gij vergeet de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgevoerd heeft, die u geleid heeft in de grote en in die vreselijke woestijn, waar vurige slangen en schorpioenen en dorheid, waar geen water was, die u water uit de keiachtige rots voorbracht, die u in de woestijn spijsde met het man, dat uw vaderen niet gekend hadden, om u te verontmoedigen en om u te verzoeken, opdat hij u ten laatste wel deed. En gij in uw hart zegt, mijn kracht en de sterkte mijn hand heeft mij dit vermogen verkregen. Maar gij zult gedenken, den Heere uw God, dat hij het is die uw kracht geeft om vermogen te verkrijgen. Opdat hij zijn verbond bevestigen, dat hij aan uw vader gezworen heeft, gelijk het in deze dagen is. Maar indien het geschiet, dat gij de Heere uw God ganselijk vergeet, en andere goden navolgt en hen dient en u voor dezelfde buigt, zo betuig ik heden tegen u dat gij voorzeker zult vergaan, gelijk de heidenen die de Heere voor uw aangezicht verdaan heeft. Alzo zult gij vergaan, omdat gij de stem des Heeren, uw Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen vinden we in het boek van de profeet Hosea, het 14e hoofdstuk, het 10e vers. Hosea 14, vers 10. Laatste hoofdstuk van dit boek, het laatste vers van dit hoofdstuk. Wie is wijs die verstaat deze dingen? Wie is verstandig die bekennen ze? Want des Heren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Wij zoeken het aangezicht van de Heren om ook nu weer over de prediking van zijn woord zijn onmisbare zegen te bidden. Wat een zegen, Heren, dat we op deze eerste dag van het nieuwe jaar hier in uw huis samen rondom uw woord bijeen mogen zijn. En dat dat woord van u er ook nu weer is, dat u met dat woord ons wilt vergezellen al de dagen van ons leven. En als er een jaar gewisseld is en als er een nieuw jaar voor ons ligt, dan is daar van meet af toch weer dat onwankelbare getuigenis van uw genade, dat onfeilbare woord, waar de dichter van gezegd heeft: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En wat zou het inderdaad donker zijn, Heren, als dat woord er niet was. En wat is het ook donker in het leven van mensen voor wie dat woord onbekend is, of bij wie het gesloten is, of die het alleen maar vormelijk lezen. Wat is het ook donker in deze wereld, en dat is omdat dat woord van u daar geen plaats heeft. Alleen daar schijnt het licht waar uw woord geopend ligt. En waar dat woord door uw Heilige Geest wordt toegepast aan de harten. En daarom staat het er ook, Heren, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. En laten wij nu van meet af onder dat vermaan ons mogen plaatsen en daarnaar ook mogen handelen. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt, op de nieuwjaarsdag en op al de dagen van ons leven, en in zonderheid op de zondagen, als ge de gemeente samenroept in uw huis en als gij tot haar spreken wilt de woorden van dit leven, het eeuwige leven. Dat we er dan inderdaad acht op mogen slaan, Heren. Dat we er dan inderdaad mee werkzaam mogen zijn. Dat we er dan inderdaad biddend mee werkzaam mogen zijn. Totdat de dag aanlichte en de morgenster ook in onze harten zal opgaan. Heren, we bidden u om dat genadewerk van uw Heilige Geest, dat werk dat met het woord in ons leven inkomt en waardoor ons leven anders wordt, omgevormd naar het beeld van Christus, vernieuwd, opdat we in uw wegen mogen wandelen en opdat we mogen leren doen al wat u behaagt. Heren, er zijn veel vragen te stellen. We doen dat onwillekeurig. Hoe zal het gaan? Wat zal er gebeuren? En bijzonder als we met zorgen het nieuwe jaar binnengingen. Er zijn allerlei vragen te stellen hoe het in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons werk, in ons bedrijf zou kunnen gaan. Vragen ook ten aanzien van de ontwikkelingen in deze wereld, gang van zaken met de volkeren, hoe het zal zijn, zullen we vrede hebben, zullen we vrede houden? Hoe zal het gaan, Heren, met al die dingen? Maar het heeft niet zoveel nut om die vragen allemaal te stellen. Eén ding mogen we wel vragen. Eén ding willen we u, de Heren, vragen. Dwars door al de onbekende dingen heen en dwars door al de duisternissen heen. Dwars door al de moeiten die er eventueel komen kunnen heen. En de zorgen en de angsten. Houd u ons vast. Wees u ons vastgeleide op het smalle pad. Gaat u ons voor. Gaat u met ons mee. Wees u onze voorhoede. Wees u onze achtertocht. Omringt u ons met uw trouwe zorgen. Geef dat wij in u geborgen mogen zijn. En dat wij uit uw genadevolheid mogen leven. En dat wij onder uw bescherming veilig mogen zijn. En dat we zo u mogen kennen als dat algenoegzame deel. Als die alvervullende God, als die bron van zaligheden, het allerhoogst en eeuwig goed. Heren, dan is het ook goed, hoe het ook gaat. Als u erbij bent, als u erin meekomt, als u ons vergezelt, als u ons leidt, als u ons gedenkt, als u ons verzorgt en beschermt, dan is het ook goed. En dat is alles wat we eigenlijk nodig hebben. En mag het onderwijs vanuit uw woord en vanmorgen, maar altijd weer als u ons dat geeft, ons daarbij ook helpen en leiden. En wilt u door uw Heilige Geest dat woord gebruiken om het in ons leven neer te schrijven en af te drukken. Heren, dat is onze bede aan het begin van het nieuwe jaar voor onszelf, voor onze kinderen. Dat is onze bede voor mensen die ziek zijn, voor mensen die bezorgd en bedroefd en bezwaard zijn. Dat is onze bede ook voor hen die voorspoed hebben. Dat is onze bede voor onze oude van dagen die aan de avond van het leven gekomen zijn. Dat is ons verzoek, Heren. Wilt u met ons optrekken? En wilt u ons van dag tot dag en van uur tot uur vergezellen? We hebben dat niet verdiend. In geen enkel opzicht maken we ons dat waard. Maar doe het ondanks onze zonden. En doe het in de vergeving van onze zonden. En wil ons aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Heere, schenk ons, opdat we dit alles zouden hebben, de waarachtige vreze des Heren. Dan zullen we ook van het kwade ons wachten. Het kwade ontvlieden. Dan zullen we het goede zoeken, het goede najagen, het goede betrachten, uw wil doen. Leg dat in ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. En als het dan gaat om de noden van ons land en van ons volk en de noden van de volkeren, Heren, ach, dan kunnen we ook veel vragen stellen. En op al die vragen krijgen we dan toch ook weer geen antwoord. Maar dan hebben we ook in dat opzicht maar één bede en maar één verzoek. Wilt u aan deze wereld nog in gunst gedenken? En wilt u ruimte maken voor het evangelie? Voor dat enige woord dat blijft tot in alle eeuwigheid. En dat woord dat de weg wijst. Dat woord dat heil verkondigt. Daar hebben zondaren belang bij, al beseffen ze het zelf niet. Daar hebben de leiders van de volkeren belang bij, daar heeft onze overheid belang bij, daar hebben de volkeren zelf belang bij. Ook al wordt het vaak niet beseft en al wordt dat woord van u verworpen, Heren, nochtans, plaats het in het middelpunt. Laat het licht schijnen. Laat uw kracht openbaar komen. En wilt gij ruimte maken voor dat getuigenis van de Heilige Geest. Waardoor zondaren tot bekering mogen komen. Maak uw kerk getrouw, Heren, in het uitdragen van dat woord. Laat uw kerk een lichtend licht zijn in het midden van de duisternis. En laten alle die u vrezen ook waarlijk zo bekwaamd en begiftigd worden met de Heilige Geest. Dat ze als lichten mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Opdat er van uw kerk wat uit mag gaan. Opdat uw kerk een aanbeveling voor de dienst des Heren mag zijn. En opdat zo anderen tot jaloersheid mogen worden verwekt. Zegen daartoe het zendingswerk. Zegen alle die uitgegaan zijn in dienst van het evangelie naar verre landen. Zegen het woord van u onder het volk van Israël. Breng ook daar die bekering die ge beloofd hebt tot stand. En wil ook daar de blinde ogen openen en de schellen van de ogen doen vallen. En de ware kennis van uw Heer Jezus Christus geven. Nou ja, laat onder al de volkeren van deze wereld de banier van het evangelie geplant worden. En wilt gij het geven, Heere, dat ook in 1990 uw koninkrijk mag komen. Denk aan hen die verdrukt worden. Denk aan hen die ontheemd zijn, die vervolgd worden, die verjaagd zijn, die zwerven moeten. Wilt u gerechtigheid bestellen, vrede beschikken, eerlijkheid onder de mensen geven. Wilt de dictatuur en de tirannie verbreken. Wilt de uitbuiting en de verkrachting van het recht ten einde brengen. En schenk dat er toch iets komen mag in deze wereld. Van waar de psalm van spreekt, het zal alles door de vrede bloeien. Heren, beteugel het kwaad en bedwing de ongerechtigheid. En leg de macht van de vorst der duisternis aan banden. En wilt zijn dienaren gehoorzaamheid leren. Gehoorzaamheid aan u, aan uw heilige geboden. Heren, zo bidden wij u. Dat gij gedenken wilt aan de werken uw handen. En dat gij u ontfermen wilt over uw schepselen in deze wereld. Bijzonder over hen die lijden. Hoor ons, trouwe God, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 19e psalm, het 4e en het 6e vers. Gemeente, we luisteren vanmorgen op deze eerste dag van het nieuwe jaar in deze eerste kerkdienst naar de laatste boodschap die de profeet Hosea heeft gegeven. Sommigen zeggen dat die woorden uit onze tekst door een ander aan het boek van de profeet zijn toegevoegd. Daartegenover houden weer anderen staande dat ook dit woord een woord van de profeet zelf is geweest. Het kan mij eigenlijk ook niks schelen wat er waar is. Het is het woord van God. Het zij door Hosea, het zij dat het door een ander geschreven is. Het is ook nu weer het getuigenis van de Heilige Geest. Het is het onfeilbare woord van de Heere. De profeet heeft heel wat moeten verkondigen in de 14 hoofdstukken van zijn boek. Een boodschap van onheil en van heil. Een boodschap van oordeel en van verlossing. Een boodschap van dreiging en van vrede. Het wee over de goddelozen, het wel over de rechtvaardigen. En nu komt het slot. En in dat slot een terugblik. Deze dingen, zo lezen wij. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. De dingen die daaraan vooraf gaan, de dingen die in dit boek genoemd worden. Alles waar de profeet het volk mee geconfronteerd heeft. Met de zonde van het volk en met het oordeel dat vanwege de zonde over het volk dreigt te komen. Met de bekering waartoe het volk opgeroepen wordt. Deze dingen die te maken hebben met het heil dat de Heere nochtans laat boodschappen aan het schuldige volk. Al de wegen des Heeren en de handelingen des Heeren en de geboden en de inzettingen van de Heeren. Of blijft u nog even bij het laatste hoofdstuk alleen. Datgene wat er vlak aan onze tekst vooraf gaat. Vers 2, vers 3, vers 4, waar het gaat over de zonde waar ze zich van moeten bekeren. De zonde waardoor ze gevallen zijn. De zonde waardoor ze onder het oordeel liggen. En daar moeten ze van verlost worden. En dat kan, maar dat kan alleen in de weg der bekering. En dan verderop in dat hoofdstuk, die boodschap waarin het gaat over de zegen voor de boetvaardigen, die heilrijke belofte, dat de Heere het hele leven wil herstellen, dat de Heere vervullen wil met zichzelf en met zijn heilgoederen, deze dingen, dat het de goddeloze kwalijk zal gaan, maar dat het de rechtvaardige wel zal gaan. Deze dingen. En dan is het waar, dan moeten we dat toestemmen. Heel veel van wat Hosea gepredikt heeft en heel veel van wat in zijn boek nog opgetekend staat en wat met de kerk van alle eeuwen meegaat. Heel veel van wat Hosea heeft gepreekt in opdracht van de Heere schrikt ons op het eerste horen af. De profeten, de ware profeten, pleisterden niet met loze kalk. Of je nou Hosea neemt, of je neemt Jeremia, of je neemt Amos, of je neemt Sefanja, of je neemt nog weer een ander. Ze pleisterden niet met loze kalk. En ze brachten geen boodschap van vrede en vrede en geen gevaar. En ze verkondigden geen zachte dingen. Dat had het volk wel graag. Dat wilden ze wel liever. En toen de valse profeten wel zachte dingen spraken en van vrede spraken terwijl er geen vrede was, toen luisterde het volk toch bij voorkeur naar die valse profeten. Want de mens wil nu eenmaal liever bedrogen zijn dan eerlijk behandeld worden. En het is niet alleen de profeten zo wedervaren, maar het is de Heere Jezus zelf ook zo wedervaren. Deze reden is hard. En van toen af wandelden velen van zijn discipelen niet meer met hem. Het is ook zo De woorden van de profeet Hosea zijn voor een groot deel woorden die ons afschrikken. En toch zullen we daar ook onze aandacht aan hebben te geven, ook wij. Want we hebben in dit nieuwe jaar geen andere tijding nodig dan in het voorafgaande jaar. En we hebben geen andere tijding nodig dan de kerk altijd nodig gehad heeft. En er is geen andere tijding, er is geen ander evangelie. Ook met die kanten eraan die de profeet Hosea scherp heeft te belichten. Want de mens is altijd een zondaar, ook in dit nieuwe jaar. En wij zijn ook dit jaar weer ingegaan als zondige Adamskinderen. En er is ook nu, net als altijd, alleen maar heil te wachten als we gaan en consequent gaan in de weg der bekering, in de weg van de vreze des Heren. En nu komt die laatste boodschap van Hosea vanmorgen tot ons. Er wordt gesproken tot wijzen en tot verstandigen. Dat is het eerste waar we even op letten. Tot wijzen en tot verstandigen. Dus wat is er nodig? Wijsheid en verstand. Wie is wijs? Wie is verstandig? Er wordt eens uitgekeken door de profeet onder het volk van Israël of er wijzen zijn. En die er zijn, spreekt hij heel speciaal aan. Er wordt uitgekeken door de profeet onder Israël of er verstandige mensen zijn. En als ze er zijn, dan richt hij zich met name tot hen en doet hij een appel op hen. Wie is wijs? Wie is verstandig? Maar wie is er nou wijs? En wie is er nu verstandig? Mozes heeft ook al een keer rondgekeken onder Israël om te zien of er wijzen waren onder het volk en verstandigen. En wat vinden we dan in het 32e hoofdstuk? Mozes is ook bijna aan het eind van zijn toespraken en van zijn reden. Mozes, die afscheid gaat nemen, hij heeft ook rondgekeken onder het volk van Israël. En hij heeft zo het verleden nog eens even in herinnering geroepen en het heden nog eens even in het daglicht geplaatst. En dan zegt hij, want ze zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat. En er is geen verstand in hen. O, dat ze wijs waren. Ze zouden dit vernemen. Ze zouden op hun einde merken. Dat zegt Mozes al in zijn tijd. Als hij dat gedrag van Israël al de jaren van de tijd in de woestijn nog eens overziet. En als hij nu aan de grenzen van Kanaan gekomen van dat volk afscheid gaat nemen, dan zegt hij een volk met een hoop praatjes, een volk met een hoop raadslagen, een hoop redenering, een hoop plannen, een hoop goede voornemens, maar geen verstand. Geen verstand. Och, dat ze verstand hadden. Och, dat ze wijs waren. Dan zouden ze dit vernemen. Dan zouden ze op deze dingen letten. Dan zouden ze op hun einde merken. Hoe zou dan een enige 1000 jagen en 2 10.000 doen vluchten? Ten ware dat hun rotsteen hen verkocht en de Heer hen overgeleverd had. En nu komt de profeet Hosea aan het eind van zijn boodschap met dezelfde vraag. Met dezelfde rondschouw in Israël. Zijn er wijzen? Zijn er verstandigen? Ach, de geschiedenis heeft het bewijs veelvuldig geleverd dat de dwaasheid in het hart van de mens ligt. En die dwaasheid die blijkt, die komt openbaar. Die dwaasheid die wordt zichtbaar met name daar waar het woord van God wordt veracht en het woord des levens wordt miskend. Het woord waarin het om onze zaligheid ging, dat sprak Mozes, dat sprak Hosea. En dat woord wordt terzijde gelegd. Dat woord dat ons onthult wat de weg des heils is. Dat woord dat antwoord geeft op de vraag hoe een mens behouden kan worden. Dat woord dat het woord van de levende God is. Dat woord dat spreekt van de Heere Jezus Christus, in wie een mens verzoening en vrede met God kan vinden. En dat woord hebben ze in Mozes dagen al niet geteld. En dat woord hebben ze in Hosea's dagen al niet geteld. En dat woord wordt nooit geteld. Wie is wijs? Gemeente, die vraag klinkt aan het begin van het nieuwe jaar in het midden der gemeente. Wie is wijs? Te midden van het verbondsvolk. Hosea stond ook midden in het verbondsvolk te preken. Tussen besneden mensen stond hij. Tussen verbondskinderen. En hij vroeg, wie is wijs? Wie is verstandig? O, maar wij zijn toch niet dwaas? We lezen toch de Bijbel en we komen toch naar de kerk. Ja, maar zijn we dan wijs? Is dat nou het bewijs, het waterdichte bewijs dat we wijzen zijn? Dat we naar de kerk gaan. Is dat nou het waterdichte bewijs dat we verstand hebben? Kijk, in onze tekst gaat het over wie is wijs die verstaat deze dingen. Wie is verstandig die bekennen ze. Verstaan. Dat voelt u toch ook wel. Dat is een woord met een diepere diepte dan het woord horen. Bekennen, dat grijpt dieper, dat boort dieper dan het woord luisteren. We kunnen wel horen, we kunnen wel luisteren, we kunnen ook nog wel spreken. Maar dat is het niet waar het om gaat. Lydia hoorde ook, samen met die andere vrouwen, naar de boodschap van Paulus. Maar toen ze wijs werd, dat wil zeggen toen de Heere haar hart opende, toen ging ze acht geven. Toen verstond ze. Toen bekende ze deze dingen. U ziet wel de woorden die de Heere door Hosea gebruikt in het laatste vers. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Dat zijn woorden waar het hart, waar de activiteiten van het hart in tot uitdrukking gebracht worden. Niet de activiteiten van je oren alleen. Niet de activiteiten van je intellect alleen. Dat je er eens over denkt, dat je er eens mee bezig bent. Maar de bezigheden van het hart, het ontvangen van dat woord in het binnenste van het hart, het gelovig het woord ter harte nemen en er dan voor buigen en dat gezag ervan aanvaarden en er ons door laten gezeggen en regeren en dat woord als gids en leidsman hebben en dat woord als gezaghebbend woord in ons leven aanvaarden. Nou, om dat te doen moet een mens wijs zijn. Wijs, laat ik het dan maar zo zeggen, wijs gemaakt worden. Van een dwaas een wijze worden. Om dat te kunnen doen waar de profeet ons toe opwekt. Om dat te kunnen doen ook in dit nieuwe jaar, gemeente. Hebben we nodig en we worden er op de eerste morgen al direct weer voor geplaatst en mee geconfronteerd. We hebben nodig, we hebben zo brood nodig, we hebben meer dan iets anders nodig. Het onwederstandelijke en het verlichtende werk van de Heilige Geest. Waardoor onze ogen opengaan, waardoor ons verstand verlicht wordt, waardoor onze harten ontsloten worden, waardoor ons leven veranderd, vernieuwd wordt. Wie zijn dan die wijzen? Dat zijn die mensen die zo'n ontsloten hart kregen. Dat zijn die mensen, zoals er een aan het woord is in de 119e psalm, die het beleven dat dat woord van God het kostbaarste goed, het heilgoed is. En omdat hij dat beleeft, die dichter van Psalm 119, daarom zegt hij, uw woord kan mij, ofschoon ik arm en berooid door het leven moet, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat is een wijs mens, die het geleerd heeft, de dingen op de juiste plaats te zien staan, de plaats waar God ze gezet heeft. Wat is een wijs mens? Dat is die mens die geleerd heeft en beoefenen mag, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen, ook al die dingen die we in 1990 weer nodig hebben, die zullen u toegeworpen worden. En dan zegt de Heere dat van kleding en van voedsel en van geld en van goed en al die andere dingen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Wie is een wijs mens? Wie is een verstandig mens? Mens die heeft leren acht geven op dat profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Wie is een wijs mens? Een wijs mens is die mens die een antwoord heeft leren zoeken op de diepste levensvragen. Een wijs mens is iemand die bij de Heere op school leerde gaan. Een wijs mens is iemand die met zijn onkunde en met zijn dwaasheid en met zijn blindheid en met zijn duisternissen tot de Heere gegaan is. En die de Heere gebeden heeft en blijft bidden. Heere, verlicht me, open mijn ogen dat ik zie en dat ik aanschouwe de wonderen die in uw woord en wet alom zich openbaren. Bent u zo'n wijze? Als u het niet bent, ziet u er dan wel op toe dat u het wordt. Maakt u er dan wel werk van en maakt u er dan wel ernst mee dat u het wordt. Het is namelijk van levensbelang. Dit is geen kwestie van het kan vriezen, het kan dooien. Maar dit is van levensbelang. Dit is geen onbelangrijke zaak. Waarvan je kan zeggen, nou als je het hebt dan heb je het en als je het niet hebt, nou ja wat mis je dan eigenlijk nog? Nee, dit is van levensbelang. Wijsheid, geestelijke wijsheid, inzicht, verstand met goddelijk licht bestraald. En daarom wat u ook gaat nastreven in dit nieuwe jaar, en wat u ook beoogt en wat u ook hoopt en wat u ook wenst en wat u ook begeert en wat uw plannen ook zijn, dit sta bovenaan. Zoek de wijsheid die van boven is. De wijsheid die rekening houdt met onze onsterfelijke ziel. De wijsheid die bij God te raden gaat. De wijsheid die op deze dingen, op het woord van God, verstandig acht geeft. De wijsheid die zoekt wijsgemaakt te worden tot zaligheid. De wijsheid dat we vrede vinden in het bloed van het kruis van Christus. Psalm 90 wijst ons de weg hoe we wijs kunnen worden. Een weg, een aspect. U kent Psalm 90, leer ons alzo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Als een nuttige bezigheid, gemeente, om je dagen eens te gaan tellen. En dan kom je tot een hoog aantal. Als je een jaar of 50, 60, 70, 80 bent, dan heb je al heel wat dagen gehad. Tel ze eens. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Wie is een wijs mens? Wie is een verstandig mens? Mens die heeft leren acht geven op dat profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Wie is een wijs mens? Een wijs mens is die mens die een antwoord heeft leren zoeken op de diepste levensvragen. Een wijs mens is iemand die bij de Heere op school leerde gaan. Een wijs mens is iemand die met zijn onkunde en met zijn dwaasheid en met tels is. Maar het is allemaal te tellen. Je jaren zijn uit te rekenen, zo we zeer sterk zijn, 80 jaar... Je maanden zijn te tellen, je vermenigvuldigt het maar met 12. maar je dagen zijn ook nog te tellen. Daar kom je ook nog uit. Dat is geen onuitsprekelijk getal. Dat is geen getal met 6 nulletjes. Betrekkelijk gering aantal dagen hebben we maar, ook al zijn we 80 jaar. Kun je best tellen. En vooral moet je er dan bij bedenken dat er een keer een laatste dag bijgeschreven wordt. En dat het dan voorbij is. Dat het dan ophoudt. Weet je, je tels is. Maar het is allemaal te tellen. Je jaren zijn uit te rekenen. Zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. Je maanden zijn te tellen, je vermenigvuldigt het maar met 12. Maar je dagen zijn ook nog te tellen. Daar kom je ook nog uit. Dat is geen onuitsprekelijk getal. Dat is geen getal met 6 nulletjes. Betrekkelijk gering aantal dagen hebben we maar, ook al zijn we 80 jaar. Kun je best tellen. En vooral moet je er dan bij bedenken dat er een keer een laatste dag bijgeschreven wordt. En dat het dan voorbij is. Dat het dan ophoudt. Weet je, je zou het ook van de andere kant eens kunnen proberen. Van het einde uit gaan rekenen. En neem dan die norm. En het is helemaal niet gezegd dat je die norm ooit bereikt. Maar goed, de norm die de Heere heeft geteld, die de Heere heeft neergelegd in zijn woord, die limiet. Zo we sterk zijn, 70, zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. En wat je daar nog bovenuit krijgt, dat is helemaal extra. Zeg het nou zomaar eens. Nou, begin nou eens bij die 80. Als je dat al bereikt, en ga dan eens terug. Hoe ver ben je er dan nog vandaan? Hoeveel dagen heb je dan nog te goed? Als je al 80 wordt. Hoeveel dagen krijg je dan nog? Hoeveel keren word je dan nog wakker? En dan is het straks voorbij. Heere, leer ons onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Wijs, wat is dan wijs in dat opzicht, in dat licht? Wijs is dan in dit licht, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Straks komt het einde van je leven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een heel andere vraag als hoeveel kan ik van het jaar verdienen? Dat is een heel andere vraag als hoe zullen we het vandaag doen met de inrichting van ons huis? Wat zullen we van het jaar aan nieuwe dingen aanschaffen? Dat is een heel andere vraag als welke opleiding zal ik gaan volgen? Of wat zal ik gaan doen als ik van school afkom? Die vragen mag je ook stellen, maar niet nummer 1. Die vragen mag je ook stellen, maar niet vooropgeplaatst. De eerste vraag, de voornaamste vraag, de vraag van het wijsgemaakte hart, dat is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zullen we die vraag stellen, gemeente? Nu, in 1990, dan zullen we op die vraag een antwoord zoeken in het woord, door te luisteren naar deze dingen en door ze te bemerken, door ze te verstaan, zullen we op die vraag een antwoord zoeken bij de Heere. Tweede aspect in onze tekst is, als Hosea zo rondkijkt of er wijzen en verstandigen zijn. Het tweede aspect is dat hij dan zegt, de wegen des Heeren zijn recht. Kijk, daar komt een wijs mens achter. Dat de wegen van de Heere recht zijn. Natuurlijk, Hosea zou ook wat anders hebben kunnen noemen. Want wijzen en verstandigen doen op de school van de Heilige Geest allerlei ontdekkingen. En de Heere openbaart ze van alles en nog wat. van zijn koninkrijk en van zijn werk en van zijn genade en van zijn zoon en van al die andere dingen meer. Maar Hosea verkiest hier één aspect naar voren te halen. Hij gaat het over de wegen van de Heere hebben. En hij zegt ervan dat ze recht zijn. Recht, dat wil zeggen recht in Gods ogen. Misschien niet altijd recht voor onze waarneming en inschatting. Misschien niet altijd recht als wij erop kijken en als wij ze observeren. Maar in Gods beoordeling zijn die wegen recht. Wat zijn dan die wegen des Heren? Wel, ik heb het niet precies kunnen vaststellen wat Hosea daarmee bedoelt. Er zijn namelijk twee mogelijkheden. En de schrift reikt ze beide aan. En ik acht het helemaal niet onmogelijk dat Hosea ze allebei bedoeld heeft. En daarom noem ik ze allebei. De schrift spreekt van de wegen des Heren als het over Gods voorzienigheid gaat. En de schrift spreekt van de wegen des Heren als het over de inzettingen en de rechten en de verordeningen en de wetten van de Heren gaat. Beide worden de wegen des Heren genoemd. De wegen van zijn voorzienigheid. De weg die de Heren met deze wereld, met zijn schepping gaat. De weg die de Heere gaat met de volkeren. De weg die de Heere gaat door de geschiedenis heen. De weg die de Heere ook gaat met elk mens afzonderlijk. De weg van voorspoed of van tegenspoed. De weg van vreugde of de weg van druk. De weg waarop zorgen ons deel zijn. Of de weg waarop uitreddingen ons deel zijn. En Iwan, nou sta je daar weer voor. Daarom is dit heus wel actueel wat ik zeg. Je staat er weer voor aan het begin van een nieuw jaar. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat de voorzienigheid Gods doen? Waarvan we beleiden dat het de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods is. Waardoor de Heere alle dingen nog onderhoudt en regeert. Ook in dit jaar, in het jaar onzes Heren, 1990, is God de God die onderhoudt en het is de God die regeert. Maar hoe zal hij het gaan doen? Welke weg zal hij gaan met deze wereld? Welke weg zal hij gaan met ons volk? Welke weg zal hij gaan met ons gezin? Welke weg zal hij gaan met ons bedrijf? Welke weg zal hij gaan met ons persoonlijk leven? Welke weg zal hij gaan met onze gezondheid? Welke weg zal hij gaan? De weg van zijn voorzienigheid. En we kijken alleen maar naar het punt waarop we vandaag staan. Want verder kunnen we niet eens kijken. Maar we weten het, omdat dat de gang van de dingen is. Omdat het zo altijd gaat in de voorzienigheid Gods. In de leiding van de Heere, in de besturing. Omdat het gaat, het ging in het afgelopen jaar zo. Het ging dat jaar daarvoor zo. Het ging in 87 zo. Het ging in 86 zo. Er werden er in rouw gedompeld. De weg des Heren kan zo zijn dat we in rouw gedompeld worden. Of dat we in allerlei zorgelijke omstandigheden terechtkomen. Het kan ook omgekeerd zijn, zo was het in 89 en zo was het in 88. Toen waren er die ondervonden dat de Heere goed was en dat de Heere zegende en dat de Heere gaf en dat de Heere spaarde en dat de Heere uitredde en dat de Heere gezondheid schonk en terugschonk. En die reden tot dankbaarheid hadden en zo zal het ook in dit jaar weer zijn. De weg die de Heere met ons gaat, kan ook een weg zijn die bezaaid is, mag ik het zo eens zeggen, met rozen. Die omzoomd is door vreugdevolle dingen, die bestraald wordt door de zon. Terwijl de weg van anderen in duisternis en in wolken gehuld kan worden. We weten het niet. Maar Hosea zegt, de wegen des Heren zijn recht. alle wegen des Heren zijn recht. Het is niet zo makkelijk om dat de profeet na te zeggen als je inderdaad op die voorspoed weggeleid wordt. Als je inderdaad onder het licht, onder de zon van de hemel lopen en wandelen mag. Maar Hosea zegt, de wegen des Heren zijn recht, ook als dat wegen van druk en van beproeving zijn. Ook als het tegen gaat zitten. Ook als het moeilijk wordt. Ook als Gods weg in de zee is. En als we zijn voetstappen niet bekennen. Ook dan. Gods weg, zegt een ander, is volmaakt. Nou weet u, en nou ziet u het, om dat te kunnen zien en om dat te kunnen zeggen en om dat te kunnen beleiden onder alle omstandigheden, heeft de mens die geestelijke wijsheid nodig? En heeft hij dat geestelijke verstand en dat inzicht nodig? Heeft hij dat werk van de Heilige Geest nodig? Om dat te kunnen zeggen, de wegen des Heren zijn recht, moet je het eerst leren op de school van de Heilige Geest. En heb je nodig genade om aan Gods kant te vallen onder alle omstandigheden? Heb je genade nodig om onder alle omstandigheden krediet op de Heere te hebben? Heb je genade nodig om bij de Heere Jezus Christus te mogen schuilen? En zo leer je het met de profeten, wegen des Heeren zijn recht. Alle wegen, de wegen van zijn voorzienigheid. Maar ik zei, de schrift spreekt over de wegen des Heren ook als ze bedoelt de inzettingen van de Heren, de rechten van de Heren, de verordeningen, zijn getuigenis, zijn voorschriften, alles wat hij heeft ingezet, alles wat hij heeft voorgeschreven. Dat is ook recht. Dat is niet krom, dat is niet dwars. Maar dat is recht, dat wil zeggen, het is ook tot ons behoud, het is tot ons welzijn bedoeld. De wegen waarin de Heere de mensenkinderen wil laten wandelen. De wegen van zijn heilzame geboden en van zijn heilzame verordeningen, dat zijn rechte wegen. O, ze lijken ons misschien wel eens krom. Ze gaan ook wel eens tegen onze eigen begeerte in. Ze lijken wel eens onbruikbaar. Ze lijken wel eens ondeugdelijk, die voorschriften van de Heere. Ze komen onze eigen wensen en onze eigen plannen wel eens helemaal tegen. Ze doorkruisen wel eens wat wij graag zouden willen. En wat we nou graag zouden, permissie waar we graag permissie voor zouden willen hebben. En als wij er dan tegenaan botsen, dan zijn we het met die wegen en met die verordeningen van de Heere niet eens. En dan zoeken we uitvluchten en dan proberen we te ontduiken en dan maken we er onze eigen uitleg bij. Maar we hebben nooit begrepen dat die wegen des Heeren recht zijn. En dat alles wat God heeft ingezet heeft rechtvaardig en billijk en tot ons behoud gegeven is. En zo is het toch. Zonder die wegen des Heren, ik bedoel zonder die rechten van de Heren, wat zou er van ons leven terechtkomen? Als de Heren ons niet omtuinde, als de Heren ons niet beschermde, als de Heren ons eigendom niet beschermde in het gebod, gij zult niet stelen. Als de Heere onze relatie met anderen niet beschermden, als hij zegt, gij zult de naam van, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren. Wat kwam er dan van het leven terecht? Dan was het einde anarchie. En dan kon iedereen maar doen wat goed is in zijn ogen. God zegt, en wat hij zegt, is recht. En wat hij zegt ten aanzien van onze verhouding tot onze naaste, en wat hij zegt tot ten aanzien van onze verhouding tot onze medemensen, tot degenen die over ons geplaatst zijn, tot degenen door wie het hem behaagt ons te regeren. Al die rechten zijn recht. En wat hij zegt over onze verhouding tot zichzelf allereerst. Het is recht. Maar dan in de derde plaats. Welk gebruik wordt er nou van die wegen gemaakt? En dan valt de scheidslijn weer. Het is ook wel een wonder. Altijd weer in de ganse heilige schrift kom je dat tegen dat de mensheid in tweeën uiteenvalt. Altijd weer. Dat hoef je echt niet te zoeken met een lantaarntje om te kijken. Zou er ergens op bladzij 800 zoveel nog een keer een woord staan waarin de scheidslijn weer getrokken wordt. En dan misschien heb je het op bladzij 800 zoveel gevonden. En ja, je bladert terug en in 422 staat er ook nog zo'n woord. En dan heb je het ongeveer wel gehad in de Bijbel. Nee, de rechtvaardige en de goddeloze, je komt ze overal tegen. De een en de ander en de Heere snijdt het mensdom dwars door midden. En hij maakt scheiding tussen de een en de ander, tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, hier alweer. Hier alweer. Onderscheidenlijk gepreekt heeft ook deze Hosea tot in zijn laatste preek toe. En dan maakt hij onderscheid tussen de rechtvaardigen en, zoals hij ze noemt, de overtreders. En het is heel verschillend hoe de een en hoe de ander met die wegen van de Heere omgaat. Met die rechte wegen van de Heere. Houd dat vast, het zijn rechte wegen. En wat doet nou de rechtvaardige daarmee? En wat doet nou de goddeloze, de overtreder daarmee? De rechtvaardige wandelt erin. De overtreder, die loopt er ook op. Maar die valt erin. Natuurlijk, elk mens komt op de wegen van de Heere terecht. Maar hou je het vol op die weg? Ga je erop verder? Wandel je erop? Of struikel je en breek je je nek op die wegen? Dat is het verschil. Dat is zo met die wegen van de voorzienigheid. Jawel, of het nou voorspoed of tegenspoed is. De rechtvaardige wandelt erop. De rechtvaardige leert volgen. Niet zo vanzelfsprekend, want die rechtvaardige heeft ook een boos hart. Ik noem u één rechtvaardige. Die op de wegen van de Heere, de rechte wegen van Gods voorzienigheid, ten slotte leerde wandelen. Maar die had heel wat moeite om er eerst mee eens te zijn. En om de rechtheid, de zuiverheid van die weg te erkennen. Ik denk aan Asaf, u kent hem wel, in de 73ste psalm. Toen ging het over de weg van Gods voorzienigheid. En Asaf zegt, die weg is zo krom als een hoepel. De goddelozen hebben voorspoed. En mijn bestraffing is er elke morgen. En wat had hij het er moeilijk mee. Wandelen in die weg, voor Asaf niet. Onmogelijk. Hij worstelde. Hij was het met God helemaal niet eens. Totdat de Heere hem in zijn heiligdom inleidt. En daar is die weg namelijk. In een andere psalm zegt dezelfde Asaf dat uw weg is in het heiligdom. Asaf is er een ogenblik geweest. En toen was het genoeg ook. Toen was het genoeg om hem voor altijd zijn mond te laten houden. Over de onrechtvaardigheid van God. Toen heeft hij gezien, God is niet onrechtvaardig. En de wegen des Heren zijn niet krom. Het ligt aan mij, het ligt aan mijn blindheid. Het ligt aan mijn bijziendheid. Het ligt aan mijn dwaasheid. Het ligt aan mijn onverstand. Ik ben een groot beest bij u. Maar de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En toen was Asaf het ermee eens en toen zag hij die wegen des Heren zijn recht. Hoe dat dan zit met die voorspoed van de goddeloze, hoe dat dan zit met zijn bestraffing elke morgen. God is recht. In hem mijn vaste rots. is het onrecht nooit gevonden. Voelt u wat een rust er dan uitgaat van het geloof in de voorzienigheid Gods? Voelt u wat een rust er dan uitgaat voor een rechtvaardig mens als hij op de eerste dag van een nieuw jaar staat voor een totaal onbekende toekomst? Hij weet ook niet of hij straks van de dokter een bericht zal krijgen waar hij van schrikken zal. Hij weet ook niet of degene die nu nog naast hem staat het eind van het jaar nog met hem zal beleven. Hij weet ook niet of dat kind dat nu nog zo gezond om hem heen springt aan het eind van het jaar misschien ook begraven kan zijn. Hij weet ook niet wat voor spanningen en dreigingen er in deze wereld kunnen loskomen. Hij weet het niet. Maar wat een rust als we mogen zeggen, uit de grond van het hart, uit de geloofsbeleving mogen zeggen, Gods weg is volmaakt. De Heere vergist zich niet. Hij zal het van het jaar ook niet doen. In geen enkel opzicht. Ik kan er best een hoop moeite mee hebben. Ik kan er best slapeloze nachten van hebben. Ik kan er best een hoop worstelingen mee hebben en er door de diepte mee heen moeten. Ik kan best aanvechtingen krijgen. Ik kan bij mij best gaan als met Asaf. En toch. De wegen des Heren zijn recht. En de rechtvaardige mag erin wandelen. In wandelen, nota bene. In wandelen. Hij hoeft er niet voort te jagen. Hij moet er niet snel doorheen om zo gauw mogelijk er doorheen te zijn. Nee, op al die wegen van de Heere. Hoe die ze door de diepte gaan ook. En hoe omzoomd door tegenspoeden en om ingesloten door wolken en nevels. Dan mag die rechtvaardige er toch nog op wandelen. Want God gaat op al die wegen mee. Ik zal ze nooit begeven. En ik zal ze nooit verlaten. Hebben we dat niet nodig, gemeente, aan het begin van een nieuw jaar? Dus alweer, wat is het nodig om wijs te zijn? En om als een wijs mens, als een rechtvaardig mens in die rechte wegen van de Heere te leren wandelen. En nou die overtreders, daar gaat het heel anders mee. Die maken dat ook mee. De raadselen van de voorzienigheid Gods, het ondoorzichtige, die Godsregering die ons veel te hoog is. En de ergernis die dan komt. De ergernis. Is dat nou een God van liefde? Kan hij dat allemaal toestaan? Kan hij dat allemaal gedogen? Oh, die bestrijding, die aanvechting was er bij Asaf ook, maar die overtreder die geen wijs hart had. Die overtreder die nooit aan Gods kant was gevallen. Die overtreder die nooit had leren bukken. Die overtreder die nooit in Gods heiligdom was binnengegaan. Die overtreder die alleen maar kritiek had, die het alleen maar beter wist. Die nooit had leren aanvaarden dat God soeverein is. Die er tegenaan botste en die er tegenin brieste dat God soeverein is. Dat God de pottenbakker is en wij het leem. Die nooit geleerd had dat God goed en goede tieren was. Nou, die struikelt op die weg. Die valt. Luister maar eens een ogenblik. We moeten het niet te vaak doen, maar voor een ogenblik kan het geen kwaad. Luister maar eens voor een ogenblik naar de stem van mensen die onder de waarheid opgegroeid zijn. En die onder het woord geleefd hebben. En die er dan moed en vrijwillig mee gebroken hebben. En die hun tijd, hun adem, hun kracht, hun talenten bezig zijn te gebruiken om de God van hun voorgeslacht te bestrijden en te bespotten. Dat zijn voorbeelden van mensen die in de rechte wegen des Heren gestruikeld zijn en hun nek gebroken hebben. Die afkerig geworden zijn omdat ze God onbarmhartig vonden. Pas op dat ons dat niet gebeurt, gemeente. De beste weg, de beste remedie om aan dat kwaad, om aan dat vallen te ontkomen, is vandaag nog ons te laten inschrijven op de school van de Heilige Geest om wijs gemaakt te worden tot zaligheid. En om onder dat onderwijs van de Heilige Geest te gaan verstaan hoe donker ooit Gods weg, de weg van zijn voorzienigheid, mogen wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Maar niet alleen de wegen van de voorzienigheid, ook de wegen van Gods getuigenissen, de wegen van zijn rechten en inzettingen. Hosea bedoelt die ook. En als hij dan weer over die twee mensen spreekt, dan zien we dat inderdaad rechtvaardigen en overtreders op een hele verschillende manier en met een hele verschillende uitkomst bezig zijn met de weg van Gods inzettingen. Ik begin nou even bij die goddeloze, bij die overtreder. De wegen des Heren zijn recht. Al wat God heeft ingezet, zijn heilige geboden, zijn 10 woorden plus de uitwerking daarvan, het is allemaal recht. Maar de overtreder is er niet mee eens. De overtreder vindt het maar knap lastig dat dit niet mag en dat dat niet mag en dat de Heren dat zo wil en dat de Heren dat zo wil en dat dat gebod er staat en dat dat allemaal geregeld en verordend is. En hij struikelt. Staat niet dat hij struikelt in zijn eigen wegen, in zijn eigen kromme wegen. Nee, ja, dat is vanzelf natuurlijk. Een mens, een goddeloze, die struikelt in zijn eigen kromme wegen, want die wegen zijn bezaaid met kuilen en stenen natuurlijk, daar kom je wel om. Maar er staat dat hij struikelt, dat hij valt in de weg van de Heere. Mankeert er dan wat aan die weg? Nee, er mankeert wat aan zijn voeten. Dat is het probleem. Het ligt aan hem. Het gebod dat ten leven was, het gebod dat op zijn behoud gericht was, het gebod dat gericht was op zijn behoud en op het behoud van anderen, het gebod dat ten leven was, wordt hem ten dode. Dat ligt niet aan het gebod, maar dat ligt aan het feit dat zijn hart verdorven en slecht is. En dat is niet alleen met de wetten van de Heer. Dat is zelfs het geval met het evangelie. Want dat evangelie, zegt Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, kan ook nog een reuken des doods ten dode worden. Als je je eraan stoot. Als je je eraan ergert. De Heer Jezus zegt tegen die discipelen van Johannes, als hij ze terugstuurt nadat ze de vraag gesteld hebben van Johannes, zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Dan noemt hij allerlei dingen op van wat ze daar zien en wat ze dan maar tegen Johannes moeten gaan vertellen over het lopen van kreupelen en over het zien van blinden. En dan zegt de Heer Jezus tenslotte, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Kan dat dan ook dat je aan de Heer Jezus geërgerd wordt? Nou, of het kan. En de overtreder, dat is elk natuurlijk mens, ergert zich een keer aan de Heere Jezus. Dat hebben de Joden ook gedaan. Zich aan hem geërgerd. Toen wandelden ze niet meer met hem. Toen was hij een steen des aanstoots voor hen. Waarom? Waarom? Omdat hij hen niet in hun waarde liet. Omdat hij hen niet ontzag, omdat hij hun vrome vlees niet streelde, omdat hij hen niet zalig sprak, omdat ze zulke ijverige tempeldienaars waren, omdat hij hen niet een pluimpje gaf, omdat ze zo getrouwde offers gaven, maar omdat hij zei, met al uw gerechtigheden ben je nog niet meer dan een verdoemelijke zondaar. En toen zeiden ze, deze rede is hard. En toen werd het evangelie dat Christus sprak voor hen een reuken des doods ten dode. Simeon had het trouwens al gezegd. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Kijk, als je dat gaat gewaar worden, met de wegen en met de wetten en met de verordeningen, maar ook met het evangelie van de Heere, en je hebt een onveranderd en een onbekeerlijk hart, dan stoot je je er vroeg of laat aan, als je het maar goed gaat begrijpen. Oh, als je dat evangelie maar met een half oor hoort, dan kun je het ermee uithouden. Maar als je het goed gaat begrijpen, toen de schare het goed ging begrijpen wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelde, toen waren ze het zat. En toen zeiden ze, nou niet meer. Was dat evangelie dat hij verkondigde krom? Nee, zij waren krom. Was dat woord dat hij sprak een verkeerd woord? Nee, zij waren verkeerd. En ze wilden niet goed worden, ze wilden niet buigen, ze wilden zichzelf niet verloochenen, ze wilden niet op de knieën komen, ze wilden geen arme zondaars worden. Ze wilden Gods soevereiniteit niet erkennen. Ze wilden wel zalig worden, maar op hun eigen manier en niet op de manier waarop God het wil. En niet langs de weg die God heeft gebaand. En zo is het nog. Gemeente, zo is het nog met de rechten, met de inzettingen, met wet en evangelie. De overtreders, ze stoten zich eraan. En ze vallen erom. Met alles wat God heeft ingezet. En als de Heere zegt, dit is mijn wil en dat is mijn wil en dat is mijn wil. De overtreder, hoe subtiel die het ook probeert, hoe arglistig hij het ook doet. Hij gaat er tegenin, hij gaat er onderdoor. Hij kruipt er overheen, hij gaat er langs heen. En tenslotte valt hij. Want als je dat lang genoeg volhoudt, de rechten des Heren ontduiken. En je geweten sussen, zo kan het ook. En je geweten glad strijken, zo kan het ook. Als je dat lang genoeg doet, dan zul je ontdekken dat je straks buiten die wegen des Heren terechtgekomen bent. En daar is niets anders dan dood en verderf. Nee, dan is het gelukkiger dat lot van de rechtvaardigen die in die wegen en in die inzettingen van de Heren wandelen mogen. Die hoor je aan het woord. Des Heren werd nogthans verspreid, volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Dat zijn allemaal mensen die de lof van de wet des Heren bezongen hebben. Omdat ze in de rechte wegen des Heren hebben leren wandelen. Nee, ze hebben die weg niet gezien als een weg die ze moeten betreden om op die manier hun eigen zaligheid te verdienen. Dat is niet meer nodig. Dat heeft de Heer Jezus voor hen gedaan. Ze mogen uit de verdiensten van die zaligmaker leven. Maar ze hebben daarbij ontdekt dat die rechte wegen van Gods inzettingen door de Heren bedoeld zijn als het spoor der gerechtigheid waarin ze hun voeten mogen zetten. Indien gij mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, houd mijn geboden. En omdat ze hem hebben leren lief krijgen, die rechtvaardigen, daarom begeren ze ook gehoorzaam te zijn aan dat liefdesbevel van de Heiland. En daarom begeren ze ook zijn wil te doen, zijn geboden te houden. En ze hebben er iets van ontdekt dat die geboden er zijn tot hun zaligheid. Dat die geboden er zijn als de openbaring van de wil des Heren. Ze hebben er iets van ontdekt dat die wil des Heren beminnelijk, dierbaar is. En dat dat juk van Christus geen zwaar, geen ondraaglijk juk is. Ze hebben er iets van geleerd. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Ook als je jezelf er wel eens mee in je vingers snijdt, zoals de wereld dat daar noemt. Ook als je jezelf er wel eens mee tekort moet doen. Ook als je wel eens meer zou kunnen krijgen. Maar uit liefde voor de geboden des Heren wil je dat meerdere nou juist niet. En je leven, of je nou visser bent of niet, je leven moet een clean leven worden. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En dan gaat er ook wat van uit. Want als je zo mag wandelen, en dat doe je voor je plezier toch wandelen. Dat is geen jakkeren, dat is geen jagen, dat is geen rennen. maar ze wandelen in die wegen, doen ze voor hun plezier. Dat beleven ze vreugde aan, die rechtvaardigen. En daarom zeg ik, gaat er wat van uit. Want nou kunnen ze ook zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Dat is het gezegende leven van het volk dat de Heer in oprechtheid vreest. Met een teer geweten. Die wandelen in de vrezen des Heren. Nieuwe mensen zijn dat. Wedergeboren mensen. Mensen die veranderd worden. En die mogen wandelen. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Amen. Psalm 107, het 22e vers. We willen u samen danken voor uw woord dat ons ook op deze morgen weer mocht worden meegegeven. En dan maakt dat woord alweer scheiding. De rechtvaardige mag worden gezegd dat het hen wel zal gaan. De goddeloze, de overtreders daarentegen moeten horen dat het hen kwalijk zal gaan. Tenzij ze zich van harte bekeren. Maar heren, het lot dat rechtvaardigen verkrijgen vloeit af. Van God. En gij zult uw volk nooit begeven en nooit verlaten. We bidden u, Heren, dat we bij dat wijze, bij dat verstandig gemaakte volk mogen behoren. We bidden u dat als we er niet bij behoren, dat het voor ons dan de eerste en de voornaamste zorg zal worden in dit jaar om erbij te mogen gaan behoren. En dat dat dan inderdaad het doel van ons leven, van ons streven, van ons zoeken, van ons vragen, van ons bidden, van ons worstelen mag zijn. Om bij u ter scholen te gaan. En om uw genade te leren kennen en daarvan te leven. En de vernieuwende werking van de Heilige Geest te ondervinden. Die het uit Christus neemt, maar die ook aan Christus gelijkvormig maakt. Heren, wij bidden u om een leven waarin gij verheerlijkt wordt. Een leven waar wat van uitgaat. Een leven dat gode een goede reuk van Christus is. Een leven dat een aanbevelingsbrief is voor de dienst des Heren. Dat om onzentwil uw naam niet gelasterd, maar eer geprezen en geëerd mag worden. In alle dingen, in alle dingen. Op de plaats waar gij ons gesteld hebt, in de taak die gij ons gegeven hebt, in het beroep waarin we werkzaam zijn. Heren, daartoe hebben we nodig de vernieuwende, de wederbarende, de hervormende werking van uw Heilige Geest, constant en steeds maar weer. Schenk die en laat het evangelie van uw genade ons een reuke des levens ten leven mogen zijn. En niet een reuke des doods ten dode. Heere, gedenk ons in alle omstandigheden van ons leven. Het is soms niet eenvoudig. Het is soms niet eenvoudig om in een wereld vol gebrek en vol leugen en vol onrecht als een eerlijk mens te leven en te wandelen in de rechte wegen des Heren. De verleidingen zijn er aan alle kanten. En die zijn er bij allerlei ogenblikken en bij allerlei situaties. En we staan er soms in één keer voor. En we zijn soms al gevallen voordat we er erg in hadden. Maar soms is het ook berekend. Helemaal uitgerekend. En dat kan nooit bestaan voor uw aangezicht. O God, geef ons een oprecht hart. Geef ons een teer geweten. Geef ons ook iets wat Paulus had. Ik oefen mezelf hierin om altijd een onergerlijk geweten bij God en de mensen te hebben. Heere, zegen ons in onze dagelijkse werkkring, in ons beroep. Zegen ons. Zegen ons, Heere. Zegen Gij ons. Doe Gij uw hand open. En geef dat we met rechte en eerlijke en hanteerbare wetten mogen leven. Er zijn problemen, Heere, met name ten aanzien van de visserij en voor hen die daarin werkzaam zijn. Grote problemen, dat ontkennen we niet. Dat mogen we ook tegen u zeggen. En ze hebben het soms ook moeilijk, deze broeders, met hun gezinnen. We bidden u dat u in uw wijsheid, de wijsheid die van boven is, oplossingen wilt geven waar wij ze soms niet zien. En dat u ook in Den Haag en dat u ook in Brussel iets van die wijsheid van boven wilt geven. En dat we zo, ook in de situatie waarin we leven, verwachten mogen, Heere, dat Gij een wending zou kunnen schenken en dat Gij oplossingen zou kunnen geven. Doe alles van u verwachten. We hopen op u. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat Gij ons genadig zijt. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 101e psalm en laten we dat als een belijdenis mogen zingen in oprechtheid des harten. Het tweede en het derde vers al. Geen toespraken gehouden. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.